Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma, zoals elke week, De Rots in de Branding. In een map op de laptop bevonden zich al vele maanden enkele linken naar websites die het hebben over een Amerikaanse vrouw genaamd Dorothy Day. Voor velen, eigenlijk de meesten onder ons, en ook voor ons, totaal onbekend.
En zo verscheen in de katholieke media op 8 december 2021 dat het diocesaan proces voor een eventuele zaligverklaring van de dienares Gods, Dorothy Day, werd afgesloten.
En dit gebeurde tijdens een plechtige heilige mis in de kathedraal van New York, opgedragen door kardinaal Timothy Dolan. Het betekent dat het ganse dossier overgebracht werd naar de Congregatie voor Zalig en Heiligverklaringen in Rome. Het proces was uiteindelijk al gestart in het jaar 2000 door de toenmalige aartsbisschop van New York, kardinaal John O'Connor.
Maar ook paus Franciscus had op 24 september 2015 in een toespraak voor het Amerikaanse congres Dorothy Day vernoemd in een lijst van 4 voorbeeldige Amerikanen die een betere toekomst wilde bouwen. We gaan even luisteren.
I would like to mention 4 of these Americans. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day and Thomas Merton. In these times, when social concerns are so important, I cannot fail to mention the servant of God, Dorothy Day, who founded the Catholic Worker Movement. Her social activism, her passion for justice and for the cause of the oppressed were inspired by the gospel, her faith, and the example of the saints.
En de paus zei dus, ik zou 4 van deze Amerikanen willen noemen. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas Merton en dus ook Dorothy Day. En de paus zei verder, in deze dagen waarin sociale zorgen zo belangrijk zijn, kan ik niet nalaten de dienares Gods, Dorothy Day, te noemen, die de katholiek workerbeweging stichtte. Haar sociaal activisme, haar passie voor rechtvaardigheid en voor de zaak van de onderdrukten werden geïnspireerd door het evangelie, haar geloof en het voorbeeld van de heiligen.
En daarom, beste vrienden, stellen we voor het leven van Dorothy Day door te nemen in 4 uitzendingen. Maar het is een bijzonder, eigenlijk heel bijzonder leven. Uiteindelijk een zeer sterk bekeringsverhaal.
Dorothy Day werd geboren op 8 november 1897 en overleed op 29 november 1980. Ze werd geboren in Brooklyn in de Amerikaanse staat New York in een niet-praktiserend episcopaal christelijk gezin, protestants-anglicaans. Haar moeder was Grace Satterley en haar vader sportjournalist John Day. Het gezin telde nog 3 broers en een zus. Dorothy was de middelste van de 5 kinderen.
In 1903, Dorothy was 7 jaar oud, verhuisde het gezin van San Francisco vanwege het beroep van haar vader. Maar ten gevolge van een grote aardbeving 3 jaar later, in 1906, waarbij vader John tevens zijn werk verloor, verhuisde het gezin naar Chicago. Het was een aardbeving van 7 à 8 op de schaal van Richter, met een 3000 slachtoffers. De ellende en het leed die deze ramp veroorzaakte, maakte grote indruk op de toen 9-jarige Dorothy, zoals vooral de spontane hulpacties en de zelfopofferingen van vele mensen.
Ondanks dat het gezin enkel in naam christelijk was, bezat Dorothy D. een zekere religieuze inslag en las ze vaak de Bijbel. De rector van de Episcopaalse Church of Our Savior in de wijk Lincoln Park in Chicago had haar moeder kunnen overhalen dat de broers lid werden van het kerkkoor. En alzo kwam Dorothy toch regelmatig in deze kerk en was ze vooral gegrepen door de liturgie en de muziek. En zo volgde ze catechese en werd op de leeftijd van 14 jaar in 1911 op eigen initiatief gedoopt in deze episcopaalse kerk. Als tiener was zij een fervent lezer van voornamelijk boeken over politiek activisme, boeken van auteurs die sociaal actief waren en het onrecht en de extreme armoede in de samenleving aanklaagden. Maar toch in het bijzonder de Russische literatuur, zoals van Dostojevski, Tolstoj, Gorky enzovoort. Maar ook auteurs als Charles Darwin en Kropotkin, een Russisch socialist en revolutionair. Dus bijzonder geïnteresseerd in maatschappelijke werken om haar sociaal activisme te versterken, maar toch nog met een zekere christelijke basis.
In haar autobiografie The Long Loneliness, vrij vertaald, De Lange Eenzaamheid, schrijft ze over haar jeugdjaren. Hoe ze naar oplossingen zocht voor een gevoel van eenzaamheid diep in haar. Hoe zij, ondanks dat ze zich amuseerde in haar buurt, tot het plotselinge besef kwam dat ze alleen was. Dat de wereld enorm was en dat er kwade krachten waren. Ook als ze later van huis wegging om te studeren, schrijft ze hoe ze soms 's nachts huilend wakker schoot door heimwee en eenzaamheid. De scheiding van haar familie voelde ze als een verschrikkelijk verlies. Ze vond het erg dat ze niet voor altijd een tiener kon blijven met haar kleine broertje in de armen.
Maar uiteindelijk ontwikkelde zich in de tiener meer radicale politieke opvattingen, zoals over de klassenstrijd, die haar diep raakte. In 1914, 17 jaar oud, eindigde ze haar middelbare studies en vertrok ze met een beurs naar de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Maar studeren lag haar niet zo en ze leefde nogal geïsoleerd. Ze vermeed het sociale leven op de campus. Tevens wou ze zeer zelfstandig zijn en niet leven van het geld van haar vader. Zo kocht ze al haar kleding en schoenen in goedkope discountwinkels. En ondertussen groeide steeds verder haar interesse en sympathie voor het socialisme.
Maar ik stel voor om even te verpozen met een lied. En we stellen voor een lied uit die jaren. In 1914 was er een hit met als titel whispering hope, fluisterende hoop. Wacht tot de duisternis wegglijdt. Laat het tumult overgaan. Bekijk de zon in haar glorie nadat de storm is vergaan. Zorgen worden vreugde.
Maar jullie horen de versie van Jim Reeves uit 1961.
Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion whispers her comforting word.
Dus na haar middelbaar startte Dorothy D. in 1914 hogere studies aan de Universiteit van Illinois. Maar, zoals reeds gezegd, het studeren lag haar niet zo, maar wel een groeiende interesse en sympathie voor het socialisme.
Zo werd ze tijdens haar studies lid van de Socialistische Club en van de Socialistische Partij van Amerika en distantieerde ze zich meer en meer van het christendom. Alzo maakte ze tevens kennis met het anarcho-communisme, zoals de naam het zelf zegt, een anarchistisch communisme.
Het was een politieke stroming binnen het anarchisme. Het is niet in de betekenis van een chaos, maar naar een streven, naar een samenleving zonder een controlerende staat met opheffing van het kapitalisme en zonder privé-eigendom. Een theorie gebaseerd op gemeenschappelijk eigendom van de productiemiddelen, beheerd door lokale arbeidsraden met democratisch verkozen afgevaardigden. Er was nog een verschil met het marxisme, waarbinnen wel een staat en een partij bestaat. Het idee van dit anarcho-communisme was vooral geconcentreerd rond een samenleving gebaseerd op de gemeenschap van goederen met de slogan van ieder naar vermogen aan ieder naar behoefte.
En zo zien we, na 2 jaar, in 1916, hoe Dorothy Day op 19-jarige leeftijd haar studie stopt en verhuist naar New York, waar ze uiteindelijk de rest van haar leven zou blijven, buiten enkele korte periodes. In New York woonde zij in de Lower East Side, ten zuidoosten van Manhattan.
Ze schreef als journaliste artikelen voor de linksgeoriënteerde socialistische media, zoals de maandbladen The Liberator, The Masses en het dagblad New York Call, allemaal gelieerd aan de Socialistische Partij. Jaren later beschreef Dorothy hoe ze in verschillende richtingen werd getrokken.
Ik was pas 18 en dus aarzelde ik tussen mijn trouw aan het socialisme met het syndicalisme van de vereniging Industriële Arbeiders van de Wereld en het anarchisme.
Zo legde ze al lachend uit aan ongeduldige socialisten dat ze zelfs in de klassenstrijd een pacifist was. In haar tweede autobiografie, The Long Loneliness, De Lange Eenzaamheid, geschreven na haar bekering, kan je dan lezen:
wij namen een internationale mentaliteit aan. We leefden in een eigen wereld. Een wereld waar dromen uitkwamen. Waar het voor arbeiders mogelijk was om de productiemiddelen in handen te krijgen, om alzo die ideale samenleving op te bouwen, waarin iedereen zou ontvangen naar zijn behoeften en zou werken naar zijn capaciteiten.
Toch las zij in die jaren geen Karl Marx, maar wel andere auteurs met een voorkeur uit deze anarchistische literatuur, zelfs met anti-kerkelijke inslag, en die wel volop met het communisme zoals in Rusland sympathiseerden. Zo is het te verstaan dat zij zeer enthousiast was over de Russische revolutie van 1917 met de omverwerping van de monarchie en oprichting van een hervormingsgezinde regering.
Zij vierde deze Russische revolutie door van vreugde te dansen in de straten van New York. Dorothy Day verdedigde dus ten volle de rechten van de arbeiders en trad dus op als een ware militante van socialistisch links. Zo werd ze op 10 november 1917 gearresteerd voor picketacties bij het Witte Huis met de Silent Sentinels.
De Silent Sentinels, oftewel stille schildwachten, waren een burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. De organisatie bestond uit ongeveer 1000 vrouwen die van 10 januari 1917 tot juni 1919 6 dagen per week demonstreerden in Washington DC voor het Witte Huis om zo algemeen stemrecht voor vrouwen te verkrijgen. Een van de belangrijkste leiders was Alice Paul, overleden in 1977. Zij was gekend voor spectaculaire acties, maar steeds geweldloos. Het waren tactieken van burgerlijke ongehoorzaamheid en het creëren van een toestand om als politieke gevangene te worden erkend bij arrestaties. Later werd ze voorzitter tot 1970 van de National Women's Party voor meer gelijke rechten op andere domeinen. Ze werd vele malen gearresteerd tot zelfs mishandeld, wat dan weer mediabelangstelling opwekte voor hun eisen. De organisatie werd ontbonden toen president Wilson het 19e amendement van de Amerikaanse grondwet tekende, waarmee ook vrouwen kiesrecht kregen. Maar ook Dorothy Day werd tijdens een dergelijk protestactie voor het Witte Huis ook opgepakt in november 1917 en veroordeeld tot 30 dagen cel, waarvan ze er 15 uitzat met 10 dagen in hongerstaking. En later schreef ze:
keer op keer moesten mensen ongehoorzaam zijn aan het wettelijk gezag om de stem van hun geweten te volgen. Deze gehoorzaamheid aan God en ongehoorzaamheid aan de staat is in de loop van de geschiedenis keer op keer voorgekomen. Het was weer tijd om het uit te schreeuwen tegen onze leiders.
Na haar vrijlating leefde Dorothy een tijdje als een soort van bohemien. Zo bracht ze enkele maanden door in Greenwich Village, een andere wijk in New York, waar ze een hechte band kreeg met een zekere Eugene O'Neill. O'Neill was een toneelschrijver en Nobelprijswinnaar literatuur. Hij schreef voornamelijk over de randfiguren in de maatschappij, over mensen die worstelen met hun hoop en ambities, maar vervallen in illusies en wanhoop. Later kende Dorothy aan O'Neill de eer toe dat hij een versteviging had voortgebracht van het religieuze gevoel dat toch steeds in haar diepste sluimerde.
Dorothy Day beleefde een lange liefdesaffaire met Mike Gold, een radicaal schrijver die later een prominent communist werd. En zo kwam ze ook meer onder de communistische invloeden. Ze werd bevriend met communisten zoals Anna Louisa Strong en Elizabeth Gurlin Flynn. Anna Louisa Strong, overleden in 1970, was ook een Amerikaans journaliste en activiste, vooral bekend om haar steun aan communistische bewegingen in de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China.
Zo verbleef deze Anna Louise Strong zelfs van 1921 tot 1940 in de Sovjet-Unie, waar ze de Moscow News, de eerste Engelstalige krant in de stad, oprichtte. Ze uitte daarin haar enthousiasme over het Sovjet-systeem. Ze schreef ook meer dan 30 boeken en gevarieerde artikelen. Later ging ze zelfs naar China, interviewde Mao en schreef daarover positieve boeken.
Een andere vriendin van Dorothy Day was Elizabeth Gurley Flynn, overleden in 1964. Een Amerikaanse syndicaliste, activiste en feministe. Flynn streed voor vrouwenrechten zoals anticonceptie en vrouwenkiesrecht. In 1926 vervoegde ze de Communistische Partij van Amerika en was er zelfs 3 jaar voorzitter van. Ze overleed tijdens een bezoek aan de Sovjet-Unie, waar ze zelfs een staatsbegrafenis kreeg op het Rode Plein, met meer dan 25.000 aanwezigen.
Beste vrienden luisteraars, kan u nog volgen? Nu, we stellen voor er hier niet verder op in te gaan. We zouden veel uitgebreider kunnen zijn, maar de bedoeling is om een idee te geven in welke wereld Dorothy Day aanvankelijk vertoefde.
En we gaan de sfeer nog wat meer aanvullen met een stukje van een lied uit die tijd, uit 1915. Het is de titel The Rebel Girl, het rebelse meisje. Het gaat niet over Dorothy, maar over Elizabeth Gurley Flynn.
Maar we schakelen dan wel direct over naar een lied uit diezelfde jaren. There's a Long, Long Trail. Een lied in het teken van Wereldoorlog 1, die toen volop aan de gang was in Europa. Er is een lang, lang pad dat slingert naar het land van mijn dromen. Er is een lange, lange nacht van wachten, totdat mijn dromen allemaal uitkomen.
Some are living in beautiful mansions and wearing the finest of clothes. There are blue-blooded queens and princesses who have charms made of diamonds and pearl. But the only and thoroughbred lady is the rebel girl. She's a rebel girl, a rebel girl. To the working class, she's a precious pearl. She brings courage, pride, to the fighting rebel boy. We've had girls before, but we need some more. In the industrial workers of the world, for it's great to fight for freedom with a rebel.
Very lonely, days are very long. Welkom bij Radio Maria.
Dorothy Day verbrak dus haar studies aan de universiteit, vestigde zich in New York als journaliste voor de socialistische media en werd ook lid van de Amerikaanse Socialistische Partij. Ze geraakte ook beïnvloed door de communistische ideeën en danste van vreugde door de straten van New York bij het uitbreken van de Oktoberrevolutie in Rusland in 1917.
In 1918, 20 jaar oud, werd ze verliefd op Lionel Moyes, een journalist 9 jaar ouder dan zijzelf. Zij was toen in opleiding voor verpleegster in het Kings County Hospital in Brooklyn. Dorothy werd zwanger en pleegde onder zijn druk een illegale abortus, waarover ze later getuigde dat ze voor de rest van haar leven daar bittere spijt heeft gehad. De liefdesrelatie met Lionel Moyes liep daarbij ook stuk.
In februari 1921, op 24-jarige leeftijd, huwde Dorothy burgerlijk met Berkeley Tobey. Berkeley Tobey, overleden in 1962, was een levensgenieter. Ongeveer 8 keer getrouwd, maar wel waarvan enkele schijnhuwelijken, om zijn nieuwe echtgenoten een verblijf in de Verenigde Staten te kunnen bezorgen.
Ook hij was journalist voor de New Republic en zaakvoerder van het socialistische tijdschrift The Masses. Met hem reisde Dorothy een jaar lang door Europa, waar ze zich vooral bezighielden met kunst en literatuur. Maar dit huwelijk strandde na een jaar in 1922 en Dorothy Day werkte daarna als journaliste in Chicago en New Orleans. In 1924 verscheen van haar hand een semi-autobiografische roman met de titel The Eleventh Virgin, de elfde maagd. Een roman gebaseerd op haar relatie met Lionel Moyes, van wie ze een kind had verwacht en illegaal abortus pleegde. In de epiloog van haar boek kan je lezen:
ik dacht dat ik een vrije en geëmancipeerde jonge vrouw was, maar ik ontdekte dat ik dat helemaal niet was. Vrijheid is slechts een moderniteitsjurk, een nieuwe vangst die wij vrouwen gebruiken om de man te vangen die wij willen.
Voor de rest omschreef ze haar eigen boek als een zeer slecht boek. Anderzijds, de filmrechten voor het boek leverden Dorothy $2,500 op, waarmee ze een strandhuisje op Staten Island, een district van New York, kon kopen. Het gaat om een stomme film uit 1925, The Woman Hater. In 1924 ontmoette Dorothy een nieuwe geliefde in de persoon van de bioloog en activist William Forster Betterham, die haar bezocht op Staten Island in de weekends gedurende enkele jaren. Het was een romantische relatie en met veel vermaak met de vrienden. Over William Forster Betterham vind je eigenlijk niet zoveel informatie. Je kan over hem lezen. Hij werd geboren in 1894 en overleed in 1984. Alhoewel officieel nog gehuwd, leefde hij samen met de gescheiden Dorothy Day, een socialiste, fan van Fidel Castro, van de Vietnamese revolutionair Ho Chi Minh enzovoort. Hij beschouwde zichzelf als anarchist en ook tegen het huwelijk.
Groot was de verrassing bij Dorothy Day toen ze in 1925 vaststelde dat ze terug zwanger was. Ze was overtuigd dat ze na de abortus onvruchtbaar was geworden. Maar William Betterham zag echter enorm op tegen het vaderschap. en beiden besloten een paar maanden uit elkaar te gaan.
Dorothy zocht haar moeder op, die inmiddels in Florida woonde, en verbleef daar een tijdje. Maar daar kwam ze dan intensief in contact met het katholieke christendom. Zo schreef ze later.
Ik leerde God kennen, dankzij een volledige liefde, die zowel lichamelijk als geestelijk was.
Beste vrienden luisteraars, voor we haar verdere biografie overlopen, waar we gekomen zijn aan het begin van een grote verandering en beslissingen in haar leven, eerst toch nog een melodie uit de jaren 20 van de vorige eeuw.
Ja, laat ons luisteren naar Happy Days Are Here Again. De gelukkige dagen zijn weer aangebroken. Maar we luisteren naar een versie uit 1961 door het orkest van Mitch Miller.
Na enkele maanden verblijf bij haar moeder in Florida, waar ze geconfronteerd en geraakt werd door het katholieke geloof, keert de zwangere Dorothy Day terug naar haar huisje in Staten Island, New York. We zijn in het jaar 1926, maar ze is veranderd. Ze onderhoudt een intensief gebedsleven, bezoekt de kerk en leest religieuze lectuur. Haar vriend William Betterham vindt dat allemaal onbegrijpelijk en ongepast.
En op 4 maart 1926 wordt de kleine Tamara Theresa geboren. Kort na de geboorte van haar dochter ontmoette Dorothy een plaatselijke zuster, Aloysia, van de Orde van de Sisters of Charity in New York. Deze zuster gaf haar catechese om zich intenser te verdiepen in de katholieke leer. In juli 1927 werd baby Tamara Theresa gedoopt in de katholieke kerk van Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen in Staten Island, New York.
maar William Betterham, de vader, weigerde zelfs de doopplechtigheid bij te wonen. Hij had een afkeer voor elke georganiseerde religie en in het bijzonder de Rooms-Katholieke Kerk. De relatie werd steeds slechter, vooral ook omdat hij niet kerkelijk wilde huwen, wat Dorothy zo graag verlangde. Na een laatste discussie in december 1927 wees ze hem de deur en op 28 december liet Dorothy zich dopen met zuster Aloysia als peetmoeder. Maar Dorothy en William bleven wel hun ganse leven contact onderhouden. De geboorte van hun dochter Tamara had Dorothy de laatste duw gegeven om zich te bekeren. En zo kan je lezen.
De geboorte van mijn kind had me vervuld met een overvloed aan liefde en vreugde die me te boven ging. Ik kon deze vreugde alleen uiten door aanbidding en verering. Alles was genade.
Haar bekering verscheen later in haar autobiografie uit 1952, The Long Loneliness, dus vrij vertaald De Lange Eenzaamheid. In 1929 nam Dorothy een baan aan in Los Angeles als scenario-schrijver bij Pathé Motion Pictures. Maar in datzelfde jaar, in oktober, had er een grote beurscrash plaats op de aandelenbeurs van Wall Street met catastrofale gevolgen wereldwijd. De grote economische depressie van de jaren 30, met grote werkloosheid en armoede, was begonnen. Haar contract werd echter niet meer verlengd en ze keerde via Mexico en na familiebezoek in Florida terug naar New York, waar ze als journaliste verslag uitbracht over de sociaal-economische ellende waarin het land terechtkwam. Maar ook schreef ze bijvoorbeeld een column in de plaatselijke krant Staten Island Advance over tuinieren. Maar daarbij ook artikelen en boekbesprekingen over verschillende katholieke publicaties in de Commonweal, een Amerikaans katholiek opinieblad beheerd door katholieke leken. En in datzelfde blad verschenen artikels van gekende auteurs zoals de Franse katholieke schrijver Georges Bernanos, Gilbert Chesterton, de Franse filosoof Jacques Maritain, de Engelse schrijver Graham Greene, de Amerikaanse monnik Thomas Merton, enzovoort, en dus ook Dorothy Day.
Zo was Dorothy Day sterk onder de indruk van de hongermarsen naar Washington in 1932. Trouwens, één van de leiders was de broer van Mike Gold, met wie zij nog een liefdesrelatie had gehad. Een organisatie overwegend in communistische handen. Deze beweging van de hongermarsen was ontstaan in het Verenigd Koninkrijk, aanvang 20e eeuw, voornamelijk uit gebieden met hoge werkloosheid, om te protesteren bij parlementen, om de politiekers duidelijk te maken dat gebrek aan werk betekende dat ze niet in staat waren om voldoende voedsel te kopen, om de honger te stillen voor zichzelf en hun gezinnen. En deze beweging waaide ook over naar de Verenigde Staten.
En alzo reisde Dorothy naar Washington om verslag uit te brengen voor het blad Commonweal. Haar ervaring aldaar motiveerde haar beslissing om een grotere rol te spelen in sociaal activisme, maar dan binnen het katholicisme. En zo schrijft ze dat ze vol trots naar de demonstranten keek, maar dat ze niet veel kon doen met het feit dat ze nu bekeerd was tot het christendom. In haar autobiografie kan je dan ook lezen:
ik kon schrijven, ik kon protesteren om het geweten te prikkelen, maar waar was de katholieke leiding bij het bijeenbrengen van groepen, mannen en vrouwen, voor de reële werken van barmhartigheid?
Zo zien we dat Dorothy D. naar haar bekering met vele vragen zat. Ze wilde trouw zijn aan het katholieke geloof. En terzelfde tijd was er in de samenleving die zware socio-economische ellende met heel veel armoede en onrechtvaardigheid. Hoe moest je dat aanpakken, binnen deze katholieke overtuiging, zonder over te hellen naar het socialisme of het communisme? Daar bad ze voor. En God zou haar gebed verhoren en dan nog op het feest van Maria onbevlekt ontvangen op 8 december 1932.
Beste vrienden luisteraars, Tot zover dit eerste deel over het merkwaardige leven van de dienares Gods, Dorothy Day. Maar we gaan er niet zomaar uit. We gaan eruit met een stukje uit een toespraak van paus Benedictus XVI op woensdag 13 februari 2013. Het thema handelde over de plaats van God in je leven. Is God de Heer of ben ik het? We moeten God de eerste plaats geven tegenover de verleidingen die de geseculariseerde cultuur ons voortdurend biedt. Het is niet gemakkelijk om trouw te zijn aan het christelijke huwelijk, barmhartigheid te beoefenen in het dagelijkse leven, ruimte te laten voor gebed en innerlijke stilte.
En paus Benedictus XVI haalde de getuigenis naar boven van personen die een sterke bekering meemaakten, beginnende met de apostel Paulus. En zo kwam hij terecht bij Dorothy Day. En we gaan luisteren.
La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un'altra donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day.
En de paus zei het vermogen om zich te verzetten tegen de ideologische verleidingen van haar tijd, om te kiezen voor het zoeken naar de waarheid en zich open te stellen voor de ontdekking van het geloof, is het bewijs van een andere vrouw van onze tijd, de Amerikaanse Dorothy Day.
Nella sua autobiografia confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la politica. Aderendo alla proposta marxista, scrive: volevo andare con i manifestanti, andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c'era in tutto questo.
In haar autobiografie bekent ze openlijk dat ze in de verleiding kwam om alles met politiek op te lossen, waarbij ze het marxistisch voorstel aanhing. Ze zei: ik wilde meegaan met de demonstranten, naar de gevangenis gaan, schrijven, anderen beïnvloeden en mijn droom aan de wereld nalaten. Wat een ambitie en egoïsme zat erin dat alles.
Il cammino verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea. E certo, dice.
De weg naar het geloof in zo'n seculiere omgeving was bijzonder moeilijk. Maar Gods genade werkte toch, zoals ze aangeeft.
Che io sentivo più spesso il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un istinto cieco si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare, ma andavo, mi inserivo nell'atmosfera di preghiera.
Het staat vast dat ik de behoefte voelde om vaker naar de kerk te gaan, te knielen, mijn hoofd te buigen in gebed. Een blind instinct, zou je kunnen zeggen, want ik was me niet bewust van bidden. Maar ik ging de sfeer van het gebed binnen. En de paus zei verder: God leidde haar tot een bewuste gehechtheid aan de kerk, in een leven gewijd aan de kansarmen.
Dio la condotta ad una consapevole adesione alla Chiesa in una vita dedicata ai desideri di tanti.